Oh, ik heb toch een paar mooie vragen van u gekregen. Doop in plaats van de besnijdenis? Vraagteken. Nee. Wilt u Kolossen 2 vers 11 en 12 dan uitleggen? Ja, ik heb altijd een tegenvraag. Dat heb je met schoolmeesters. Als je nou niet deze leer kende, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Zou je dat dan ooit uit Kolossen 2 vers 11 gehaald hebben? Of zit dat er zo diep in? En dit is de enige tekst die je hebt in de hele Bijbel. Dus het moet er staan. Het is net met de katholieken. Matthäus 16 moet over de paus gaan. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Er zijn van die teksten die mag je en kan je niet anders lezen. Anders gaat je heen. Dat is wel eng natuurlijk. Hè? Maar dat is hier ook zo. Dit is de enige tekst. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis niet met handen verricht. In het uittrekken van het lichaam van de vlees. Van het vlees in de besnijdenis van Christus. Met hem begraven in de doop. In hem, of daarin, in die doop, bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Goed opletten wat hier staat. Wordt hier twee dingen verteld die met ons gebeurd zijn. Wij zijn besneden, niet met een lichamelijke besnijdenis. Dus het hele vers gaat al niet eens over een lichamelijke besnijdenis. Het gaat hier over een geestelijke besnijdenis. Zelfs in het Oude Testament lees je al heel vaak de uitdrukking besneden wat het hart betreft. Besneden hart, dat is een bekeerd hart. Dat is een hart dat door Gods geest is aangeraakt en vernieuwd. Hier staat, wij zijn geestelijk, innerlijk besneden. Dat wil zeggen, wedergeboren door het geloof in de Heer Jezus. En dan staat er, en we zijn ook met hem begraven in de doop. Hoe je hier ooit wil lezen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, is mijn raadsel. Want hier staat, er zijn twee dingen met u gebeurd. Het ene gebeurt aan de binnenkant. Dat is niet met je hart gebeurd. En het andere is gebeurd aan de buitenkant. Dat is toen u gedoopt bent. In. Dopen met is geen Nederlands. Je wordt niet met water gedoopt. Als je eten en saus doopt, dan zeg je ook niet, ik heb het met de saus gedoopt. Je hebt het in de saus gedoopt. Maar goed, even terzijde. Je geest van binnen is besneden door het werk van de wedergeboorte. En aan de buitenkant ben je gedoopt. Dit is één en dezelfde gebeurtenis van twee kanten bekeken. Zo lees ik het. Als u het beter weet, dan mag u maar dat vertellen. Van binnen ben je veranderd, vernieuwd door de wedergeboorte. Aan de buitenkant ben je gedoopt met water. In water. Kijk, zoals dit type zit het erin. In water. Dat is wat er staat. Hier staat niet de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Wilt u nog eens precies uitleggen, zegt de volgende vraag. Wat is precies de landbelofte? En er staat als dreigende waarschuwing onder Bijbels funderen. Dus niet een beetje praatjes zitten te verkopen hier. De landbelofte, dat is een Nederlandse uitdrukking, kun je het niet vertalen in andere talen. Die landverheißung, ja, klinkt wel leuk. Maar de landbelofte betekent God belooft aan zijn volk. Dat ook al zou hij hen uit hun land jagen vanwege hun zonde, hij ze altijd weer zal terugbrengen in het land dat hij hun vaderen heeft beloofd. De eerste keer dat dat heel duidelijk wordt uitgesproken is in Deuteronomium 30. We gaan dus nu Bijbels funderen. Deuteronomium 30. Daar vind je dat God zegt, er komt de tijd dat jullie zullen terugkeren in twee allerlei zinnen. Het is hetzelfde Hebreeuwse werkwoord. Jullie zullen terugkeren naar mij. Dat is bekering en wedergeboorte. En jullie zullen terugkeren naar het land. Nou weet ik hoe vervangingstheologen daarop reageren. Die zeggen, ja, dat is allemaal vervuld bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar als je met name in de latere profeten, bijvoorbeeld Jeremia, daar vind je dat heel veel, want die heeft het natuurlijk vooral ook over die ballingschap en over de terugkeer daaruit, dan kan ik me dat wel voorstellen. Maar als je dan ziet wat Jeremia er allemaal aan koppelt, uiteindelijk als jullie terugkeren, dan zal David, jullie koning, Christus, de Messias, zitten op zijn troon. De 10 en de 2 stammen worden weer verenigd. Ik zal jullie terugbrengen, niet alleen maar het Babel, ik zal jullie terugbrengen met alle volkeren van de wereld. En dan zal het vrede en gerechtigheid zijn. Met andere woorden, natuurlijk was er een soort voorvervulling in die terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar ze kwamen terug in de grootste ellende. Ze bleven slaven onder de koning van de Perzen, zoals Nehemia het uitspreekt. Het was totaal geen vernieuwing. Er was geen vrede en er was geen blijdschap en geen gerechtigheid. Het was nog steeds zuchten onder de slavernij. Dus of die profeten hebben zich enorm vergist met hun mooie verhalen, of je moet het allemaal vergeestelijken en dan heeft het allemaal betrekking op de kerk. Of het gaat hier helemaal niet alleen maar over die terugkeer uit Babel. Het gaat over de uiteindelijke terugkeer die de voorbode is van de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk hier op aarde. Van vrede, gerechtigheid en al die vele plaatsen, die vallen dan op hun plek. Die komen dan tot vervulling. Ik had straks al over Jesaja 9 vers 5 en 6. Wij moesten op de zondagsschool vers 5 leren. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook geleerd. Niet waar, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar we leren helaas nooit vers 6. En daar staat: groot zal de vrede zijn als hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Wanneer is dat dan gebeurd? Dat is nog nooit gebeurd. Dat komt nog. Dat komt nog. En Bijbels funderen met uitroepteken: elk oud-testamentische profetie. Geschreven profetie. Dus niet Elia en Elisa, die hebben nooit over de verre toekomst geprofeteerd. Maar alle geschreven profetie, behalve Jona, dat is een geval apart. Maar allemaal, dat zijn er samen 15 stuks, hebben gesproken over de toekomst. Soms heel kort, op Obadja, een enkele hint. Andere zeer uitvoerig. Lees alleen in Zacharia 14. Nou, zo kun je natuurlijk een heleboel opnoemen. Dus Bijbels funderen, zou ik zeggen, als huiswerk, lees al die 15 profetische boeken. Vele, vele malen. Volgende. Hosea, eerste vraag staat, dat is er om nog tweede. Oh, handeling. Hosea 2 vers 18 spreekt over Israël als de bruid van God. De gemeente is het lichaam van Christus. Velen vertalen dit als bruid van Christus. Israël is de bruid en wij zijn het lichaam. Is bruid en lichaam hetzelfde? God heeft toch geen twee bruiden? Kunt u hier meer duidelijkheid over geven? I'll do my best. De beeldspraak van bruid en bruidegom wordt gebruikt voor God en Israël, maar evengoed voor Christus en zijn gemeente. In Efeziërs 5 lees je dat heel duidelijk, dat Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zo moeten de mannen en vrouwen lief hebben. En je vindt het uiteindelijk ook terug in Openbaring 19, terwijl Israël nog in verdrukking op aarde is, vindt in de hemel de bruiloft van het Lam plaats. 2 Korinthe 11 vers 2 en 3, daar vinden we dat Paulus zegt: ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd, met de ogen dus op de bruiloft. Maar hij was bevreesd over hen, enzovoort. Met andere woorden, de gemeente is drie dingen in de beeldspraak. Nou, nog wel meer eigenlijk, maar dit zijn de drie belangrijkste. Het lichaam van Christus, de bruid van het Lam en de tempel van de Heilige Geest. En nou zegt u, ja, maar dat kan toch niet? God heeft toch niet twee bruiden? Mijn antwoord is, het is beeldspraak. Wat hebt u erop tegen? Ik denk aan Jacob. Ambrosius, de grote kerkvader van wie Augustinus zoveel geleerd heeft, toen hij eigenlijk als menselijk gesproken tot geloof is gekomen. Ambrosius heeft een mooi boek geschreven over Jacob in het Latijn. En daarin vertelt hij, die twee vrouwen zijn een beeld van de twee bruiden van Christus. Israël en de gemeente. En nou moet u mij vertellen, wat denkt u? Wie is volgens hem Rachel en wie is volgens hem Lea? Lea is die met die fletse ogen, weet je wel. Dus dat is natuurlijk de Israël, dat snap je wel. Rachel, dat is pas de ware bruid. Dat is de kerk. Ik denk dat Ambrosius het precies mis had. Christus kwam voor Israël. Hij kreeg de kerk en uiteindelijk krijgt hij ook Israël. Jacob kwam voor Rachel. Hij kreeg Lea en uiteindelijk krijgt hij ook Rachel. Rachel is diegene die naar Israël verwijst. Lea is degene die naar de kerk verwijst. Als je die beeldspraak verder niet zo ziet, dit is ook het best. Maar de gedachte van, in Deuteronomium, ik geloof 21, vind je dat ook. Als een man twee vrouwen heeft en hij houdt van die een meer dan de ander, dan mag hij die kinderen van die meer beminde vrouw niet voortrekken. Daar is de beeldspraak eigenlijk precies omgekeerd. Dat is heel fascinerend. Want die oudste zoon, die eerstgeboren zoon, is van de minder geliefde vrouw. Die ze denken, Israël, dat heeft toch terzijde gesteld en zo, dat heeft toch tweederangs plaats gekregen. Ja, maar de gemeente komt niet uit. Christus komt niet uit de gemeente, komt niet uit de kerk. De vrouw van Openbaring 12, dat is niet de kerk. Het is ook niet Maria. Het is Israël. Er is maar één moeder van Israël, van Christus. En Ja, dat is heel bijzonder dat die beeldspraak zo wordt toegepast in Hosea, met het Nieuwe Testament net zo. Dat is ook helemaal geen probleem. Het is maar beelden. Maar beelden drukken altijd wel iets uit. Ze laten zien de liefde. Ik zou het graag zo zeggen. God had een vrouw, dat was Israël. Christus heeft een vrouw, dat is de gemeente. Christus als de God mens, de verheerlijkte mens in de hemel, heeft zijn bruid hier op aarde. Maar uiteindelijk zijn het allebei maar beelden. Oh ja, ik was aan het vertellen over Deuteronomie 21. Dat was, daar heb je hetzelfde, maar dan omgekeerd. Daar is de minder geliefde vrouw, juist Israël, uit wie de eerstgeboren zoon is voortgekomen. Hoe zit het met de bruiloft van het lam? Openbare 19, de vrouw heeft zich gereed gemaakt, die vrouw is Israël. Nee hoor. Hoe kan de gemeente dan al de bruiloft vieren als ze weggenomen wordt en de vrouw Israël blijft nog achter op deze wereld? Nou, daar geeft u het precies mee aan. Het is een bruiloft die niet op aarde wordt georganiseerd. Christus, ik stel het me zo voor, want het is vlak voor de wederkomst van Christus. Hè? Die wordt pas in de volgende verse beschreven, in Openbaring 19. De bruid die met Christus verbonden wordt, is een paar versen verder onder een ander beeld beschreven, namelijk de hemelse legerscharen die met Christus uit de hemel terugkeren. En dat bevestigt juist dat het om de hemelse bruid van Christus gaat, niet om Israël als de aardse bruid. Maar luister, dit zijn niet zo, als u anders denkt, dan is het best hoor. Dat is niet zo verschrikkelijk belangrijk. Maar sommige mensen maken er een enorm belangrijk punt van. De gemeente is het lichaam van Christus en de bruid, dat is Israël. Oké, maar ik ben het er niet mee eens. In je boek Het Israël van God spreek je over Israël. Er ligt de hoogste zegen in het Messiaanse Rijk. Voor de gemeente in het Vaderhuis. Bladzijde 202.2. Komt Israël dan niet in het Vaderhuis? Gelaten 3 vers 26 28 zegt dat wij allen erfgenamen zijn, of je nu een Jood bent of een Griek. Wat wordt bedoeld met de hemelse bovenzijde van het Messiaanse Rijk? Ja, dat is een pittige vraag. Die vraag begint al met de vraag, wat is dat Vaderhuis? Dat weten we alleen maar van de Johannes 14. Dat is de enige keer dat genoemd wordt. Maar juist omdat in Johannes 2 ook over het huis van mijn vader wordt gesproken door de Heer Jezus, en daar gaat het over de tempel, heb ik de stellige indruk dat het ook in Johannes 14 gaat over, niet de aardse tempel, maar de hemelse tempel. Het boek Openbaring spreekt ook meermalen over die hemelse tempel. Ook in de hemel wordt God aanbeden. Dan gaat het niet over degenen die gestorven zijn, dan gaat het over verheerlijkte heiligen en dan gaat het over de engelen. Dus dat Vaderhuis, dat is een plaats, een tempel waar wij mogen wonen als priesters. Van de week kreeg ik ineens zo die gedachte, wat zal het mooi zijn in het Messiaanse Rijk, dat al die gelovigen die met hun sterfelijke lichamen dan nog op aarde zullen wonen, Israël en vele anderen, hier op aarde God zullen groot maken en dat er tegelijkertijd in de hemelse tempel, als een tegenhanger daarvan, de verheerlijkte heiligen God zullen groot maken als priesters en daar priesterdienst zullen uitoefenen. En die twee zullen elkaars pendant zijn, elkaars tegenhanger. Dus dan is het Vaderhuis inderdaad wat je zou kunnen noemen de bovenkant van het Messiaanse Rijk. Dat Messiaanse Rijk is niet alleen op aarde, het heeft een bovenverdieping. En daartussen heb je de ladder van Jacob, waar die engelen op en stijgen en neerdalen. Niet andersom, hè? Opstijgen en neerdalen. Heb je dat opgemerkt? En de Heer Jezus zegt hetzelfde aan het eind van Johannes 1, zegt hij tegen Nathanael. Nathanael, ik zou je wel vertellen, hè? Je beleidt mij als de Zoon van God, maar jij zult het Rijk van de Zoon des Mensen zien. En je zult dan zien dat de engelen zullen opstijgen en neerdalen van God in de hemel. En weer terug. Of andersom, dus opstijgen en weer terug. Er zal in het Messiaanse Rijk een Jacobsladder zijn, een verbinding tussen de hemel en de aarde. De sterfelijke, de verheerlijkte heiligen zullen van bovenaf met Christus regeren. Hier op aarde zijn hun erfgenamen, zijn zijn onderdanen. Nog met hun sterfelijke lichamen, die worden pas vernieuwd aan het einde van het Vrederijk. Maar het is toch tegelijkertijd als het ware één geheel. Dus uiteindelijk is het grote einddoel dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal aanbreken aan het einde van het Messiaanse Rijk. En dat al die gelovigen uit Israël en uit de volken dan denk ik zo één volk van God zullen zijn. Dat heet niet meer Israël, dat heet ook niet meer de kerk. Maar dat ene volk van God dat tot in eeuwigheid hem zal beminnen en hem zal dienen. En hoe dat heten zal, daar wordt maar heel weinig over verteld. We hadden een broeder in de vergadering. Ik weet nog precies waar hij woonde. Ik heb hem nog gekend als klein jongetje. Hij was al heel oud en het was in dit geval niet een nieuw Lekkerland. Het was ergens in de kop van Noord-Holland. En hij had regelmatig gesprekken met de hervormde dominee over de toekomende dingen. En die dominee had er natuurlijk voor doorgeleerd, dus die vond het maar heel vreemd wat die broeder allemaal vertelde. Maar hij luisterde toch, want het was toch heel interessant en die wist er toch wel veel van. Maar zoals de legende vertelt, tenslotte zei toch de dominee, ja broeder Smit, ik kan het toch allemaal zo niet zien hoor. Waarop broeder Smit de onsterfelijke woorden uitsprak, doet er ook niet toe dominee, u zal het straks zelf wel zien. Dat zeg ik tegen jullie ook. Maar ik zeg het niet over dingen die jullie niet van me willen aannemen. Ik zeg het over dingen die ik zelf ook niet weet. Want als we gaan het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat, wordt ons maar bijzonder weinig verteld. Het is hetzelfde als dat je zou proberen aan iemand die blind geboren is, die dus nooit gezien heeft wat kleurentelevisie is of wat de regenboog is. Hij kan wel denken dat hij het snapt, maar wij weten stiekem dat hij het niet snapt. Dat kan niet. Dat kan niet. En zo denk ik dat er over de eeuwigheid heel veel te vertellen zou zijn, maar wij zouden het niet snappen. Dat zou niet landen. Het Messiaanse Rijk wordt ontzettend uitvoerig beschreven, want het gaat over deze aarde, deze wereld, deze stad Jeruzalem. Dat kun je heel goed voorstellen. Een wereld van vrede en gerechtigheid is nog best lastig om voor te stellen, maar het is nog uit te leggen. Maar de eeuwige toestand, het vaderhuis, de eeuwigheid, wanneer we alles achtergelaten hebben, wanneer er ook geen sterfelijke mensen meer zijn, maar ze alle hun verheerlijkte opstandingslichaam zullen hebben. We weten het niet, maar we weten wel, we zullen het straks zelf wel zien. Zoals broeder Smit dat zo mooi uitlegde tegen de dominee. Intussen zijn ze allebei al lang in de eeuwigheid, dus ze weten er al meer van dan jij en ik. Neem ik aan tenminste. Nou, dat waren de schriftelijke vragen, dus dan krijgen we nu de mondelinge vragen. Wie, broeder CB...
Ja. Dat is geen vervangingstheorie.
Nee. Klopt.
En dat wordt op heel veel gedragen. Ook in het christendom.
Met één groot verschil. Dat ga ik je nou uitleggen. Je weet het al, want ik heb het straks al gezegd. Maar even kort herhalen. Paulus heeft het voor de microfoon. In Romeinen 11 over de olijfboom. En ik heb al gezegd, die olijfboom is niet Israël. De natuurlijke takken zijn Israël. Dat is heel wat anders. Die boom... Daar zijn eigenlijk de meeste uitleggers die eenmaal van dat idee dat Israël het is vanaf zijn. Die boom, dat zijn de beloften van aan de aartsvaders gedaan. Daar ligt de wortel, dat ligt in Gods belofte. Dat is oergereformeerd trouwens. Hè. Gods belofte. Daarin, Gods verbond, daarin ligt het besloten. Israël hoort daar op een of andere natuurlijke wijze in thuis als natuurlijke takken. Dat zijn de takken die horen bij die edele olijfboom. En dan zijn nu... wij als wilde takken bij ingeënt. Dat wil zeggen, wij komen van een wilde olijfboom en wij zijn van die wilde olijfboom afgesneden en ingeënt in deze olijfboom. Dat wil zeggen, we hebben deel gekregen aan de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Als daar gezegd wordt, en nu zullen alle geslachten en ook naties van de wereld gezegend worden, dan vind je dat daarin verwerkelijk. Wij hebben deel gekregen en daarom zijn ook wij door het geloof kinderen van Abraham. Er zijn zelfs meer kinderen van Abraham daardoor dan een ongelovige Israëliet. Johannes 8 ontkent de Heer Jezus gewoon tegenover die fariseeën. Ja, jullie zijn wel nakomelingen van Abraham, jullie zijn geen kinderen van Abraham. Want dan zouden jullie ook wandelen in de weg van Abraham. Dat is allemaal oergereformeerd wat ik nou allemaal zeg trouwens, tussen twee haakjes. Maar nu komt het probleem. Er staat inderdaad in Romeinen 11, eerst als waarschuwing, kijk uit, jullie christenen die nou pochen dat jullie ingeënt zijn in die olijfboom En die, die takken van Israël, voor zover ze niet wilden geloven, die zijn eruit weggehaald. Maar kijk uit, want als jullie net zulke ongelovigen worden, als jullie afvallig worden van het geloof, dan gebeurt met jullie hetzelfde. En dan de verse daarna verandert de waarschuwing, zoals je dat bij de profeten wel vaker hebt, in een voorzegging. Het zal gebeuren. Zij zullen weer ingeënt worden. En de alle naamchristenen die worden afgehouden. Want wat denk je van die 2,3 miljard christenen op aarde? Hoeveel wedergeboren christenen dan zijn daar? Daar gaan we maar niet over speculeren. Maar het is in ieder geval kleiner dan dat getal van 2,3 miljard. Als je de kaart bekijkt, en dus heel Scandinavië is daarbij inbegrepen, terwijl er nooit iemand naar de kerk gaat, bijna. Dus dat is maar een heel klein deel. En dat is de waarschuwing. Die worden ook allemaal afgehouden, al die nominale christenen. Maar Israël wordt weer ingeënt. En dan een paar versen later staat dat ook als de volheid van de heidenen. Dus een vol getal dat God zich heeft voorgenomen. In die boom wordt ingeënt, dan zal ook heel Israël behouden worden. Dan worden al die natuurlijke takken, op voorwaarde van bekering en geloof, teruggebracht in die boom. Allemaal eens. Allemaal gereformeerd. Wat is nou het verschil? Ik heb het meermalen uitgeprobeerd. Als ik nou zo langs mijn neus weg, bij jou doe ik het niet, want jij weet al wat er komt. Maar als ik dan tegen zo'n gereformeerde zeg, en wat gebeurt er dan met die mensen die dan uit Israël weer, uit die heidenen ingeënt zijn. En die straks massaal, zowel Augustinus als Calvijn hielden er rekening mee, dat aan het einde van de tijd, aan het einde van deze tijd in elk geval, massaal weer Joden tot geloof zouden komen. Dat was helemaal het punt niet. Maar als je dan vroeg, en waar gaan ze dan bij horen? Ja, bij de kerk natuurlijk, wat anders. Kijk, en nou vallen ze door de mand, broeder. Nou vallen ze door de mand. Dat zijn vervangingstheologen. Of het nou één Jood is of een miljoen Joden, dat maakt niet uit. Als ze tot geloof komen, dan gaan ze bij de kerk horen. Abraham Kuyper zei het, misschien half speels, maar hij zei het toch bijna letterlijk. Het is maar één hoop voor de Joden, voor elke Jood, dat hij tot geloof komt en gereformeerd wordt. Hij was misschien heel specifiek bij welke denominatie zich dan moest aansluiten. En dat is heel begrijpelijk. Als ik aan mijn goede vriend Jan Hoek vraag, waar gaan al die Joden dan bij behoren? Dan zegt hij bij de kerk uiteraard. En daar zit toch die gedachte achter, er is maar één kerk. Dat is de totale optelsom van alle wedergeboren mensen vanaf Adam tot aan het einde. Dat is de kerk. En die kerk is tegelijkertijd Israël, maar oké, dat kun je dan nog laten vallen. Maar uiteindelijk is er maar één kerk en daar horen we allemaal bij. En ik snap dat ergens ook wel, maar dat is niet de Ecclesia waar het Nieuwe Testament over spreekt. Het lichaam van Christus, het huis van God, de tempel van God, de bruid van Christus. Dan bedoelen ze met kerk hetzelfde eigenlijk als volk van God. Dat uiteindelijk alle geloven van alle tijden het ene volk van God zullen vormen, daar wil ik nog best aan geloven. Maar als je dat kerk noemt, dan snap je niks van het specifieke van wat Paulus de Ecclesia noemt. Als bruid van Christus, als bruid van het Lam, als lichaam van Christus, als tempel van de Heilige Geest. En dat is de kerk. Daar ben ik mee groot geworden en daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Een heleboel dingen die geloof ik niet meer zo precies zoals we dat verteld hebben. En zo gaat het ons allemaal als we een beetje nadenken. Kan nooit allemaal waar geweest zijn. Maar dit was zo ontzettend wezenlijk. Wat is de kerk, wat is de gemeente? En mensen die zich het meest thuis voelen, het Oude Testament, die komen daar nooit aan toe, aan deze typisch christelijke dingen. Die weten ook niet, ik heb een ander boek geschreven, in de coronatijden kun je niks anders doen dan een beetje boeken gaan zitten schrijven. Dus ik heb ook een boek geschreven, dat heet Dit geloof ik. Er stonden zelfs twee pagina's over in het Reformatorisch Dagblad. En dan heb je toch ver gebracht in het leven, nietwaar? Dus het loopt ook heel erg. En in dat boek heb ik daar ook uitgelegd. Dat ik ooit een preek hoorde in mijn jeugd over Johannes 3, vers 16. En die voorganger zei, dat is het meest onbekende tekst in de Bijbel. Want wat is dit, het eeuwige leven? Mensen denken dat is naar de hemel gaan, of dat is vergeving, of dat is verlossing. En ik ben zo blij dat ik dat heb mogen zien. Want het gaat in dat vers over zo oneindig veel meer dan over bekering en vergeving. En eeuwig leven, denk maar Johannes 17, vers 3, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Gemeenschap met de Vader en met de Zoon, Heilige Geest. Dat vind ik niet in de psalmen. Eengemaakt met de verheerlijkte mensen Gods rechterhand, dat vind ik niet in de psalmen. En nogmaals, ik ben dol op die psalmen, als ik achter de piano ga zitten, dan betrap ik me erop dat ik weer een piano, dat ik weer zo'n oude psalm speel. Maar daar vind ik niet mijn geloof in terug. Dat is wel het geloof van God is mij te allen tijden nabij. Psalm 23, zelfs in het dal van de schaduw van de dood. Er zijn heel veel elementen in die ik wel herken. Maar niet wat voor mij specifiek christelijk is. Wat voor mij essentie uitmaakt van de gemeente van God. Dat vind ik dan niet. En daar wil ik ook graag. Daar wil ik ook over zingen. Dus ik begreep nooit waarom ze dan niet een gedeelte van het Nieuw Testament op rijm hebben gezet. Nou ja, goed, daar gaan we nou maar niet over discussiëren. Maar begrijp je, ik bedoel, de essentie van die dingen, daar komt men dan niet aan toe. En als je de kerk dus gedegradeerd hebt tot het geheel van alle wedergeborenen van alle tijden, ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, die mensen die worden uiteindelijk dan allemaal lid van de kerk. Snap je mij wat ik bedoel? Graag gedaan. Wie nog meer? Ga je gang. Ja. Ja, mooi. En daar zie je dus dat het niet het ene volk van God is. Jacobus heeft het daar over het volk dat God zich verzamelt uit de heidenvolken. En hij noemt dat ook volk van God. Net zoals Paulus in Titus 2 dat zegt dat de Heer Jezus gestorven is om voor zichzelf een volk te reinigen. Dat gereinigd wordt door het doen van goede werken. Dus ook de gemeente wordt volk van God genoemd. Net zoals dat van Israël geschreven staat. Alleen bij Israël was het een natuurlijk volk. Hoe kwam je bij Israël te behoren? Je hoeft om één ding te doen, dat is uit Israël geboren te worden. Nou is dat niet zo makkelijk om dat te organiseren. Maar dat is de enige voorwaarde. En dan weet je dan op de achtste dag als jongetje besneden. En dan hoor je erbij. Wat er in het hartje gebeurde, dat was vers 2. Maar je hoorde bij Israël, dat was een puur natuurlijk volk. Maar dat geestelijke volk van God, daar is het heel anders mee. Ik herinner me nog heel lang geleden, ik heb bijbellezingen van die gekke herinneringen in Zwolle. En daar zat een christelijk gereformeerde ouderling, met wie ik daar heerlijk heb zitten discussiëren, hardop, aan het einde van die samenkomst. Dat had ook op een of andere manier met de doop te maken. En uiteindelijk ging de discussie hierover, het is al vreselijk lang geleden. Wanneer ben je nou verbondskind? Dan moet je aan gereformeerde vragen. Wanneer ben je nou verbondskind? Jij bent oer-christelijk gereformeerd, hè? Of niet meer zo erg? Niet meer. Sorry. Wanneer ben je verbondskind?
Ik ben wel opgevoed
in de christelijke kerk en wij kennen drie verbonden. Ja, jullie waren zeer gezegend. Gemmers kennen maar één verbond en jullie drie.
Ja.
Ik vertel graag het verhaaltje, ook dat is eeuwen geleden, dat lijkt wel die dingen beter onthouden dan latere ervaringen, dat ik een lifter meenam, en we kwamen natuurlijk over het geloof te spreken, ik zei ik ben op weg naar Gouda om een bijbellezing te houden over de vraag van Job, hoe krijg ik een rechtvaardig God, weet u het antwoord? Ja, dat wist hij wel, hij heeft me dat keurig uitgelegd. Ik zeg, heb u er zelf ook deel aan, bent u ook een gelovige? En toen gaf hij een antwoord, dat moeten jullie, nou, dat is een leuke toetssteen, of je nou iets weet van christelijk Nederland. Toen ik zei, waar baseert u uw zekerheid van het geloof op? En toen zei hij, op mijn doop. Dat zou een Gerrit Gemmer nou nooit zeggen. En de rechtervleugel van de christelijke gereformeerde ook niet, en de bonden zeggen dat ook niet. Ik zei, u bent verlicht vrijgemaakt. Ja, zei hij, hoe weet u dat? Ik zei, omdat dat de enige mensen zijn die zo'n antwoord zouden geven. Maar toen gingen we doorpraten, en toen bleek dat het helemaal wel goed zat met de jongen. Maar hij gaf het antwoord dat hem aangeleerd was waar hij mee begon. Ik weet het gewoon. En dat begrijp ik ook wel. In die kinderdoop heeft God zijn hand naar jou uitgestrekt. Het is met hem begonnen, niet met jou. En dat je erbij mag horen, dat komt door Gods genade. Niet iets van jouzelf. En dat is daar al begonnen in die doop. Oer-Kuiperiaans. Maar het moest later wel blijken of hij nog wat meer wist dan dat alleen maar. Nou, dat wist hij ook. Snap je? En zo kennen we allemaal onze shibboleths. Onze eigen typerende manieren van zeggen. Maar met die christelijk gereformeerde ouderling in Zwolle, eeuwen geleden, toen zei ik, je wordt een verbondskind door het geloof, niet door je doop. En dat was nog vrij lastig om dat duidelijk te maken, hoe ik dat zag. Als je deel mag hebben aan het verbond van Abraham, als je een kind van Abraham mag zijn, zoals Galaten 3 dat zegt. Galaten 3 geeft dat antwoord. Dat word je niet door je doop, dat word je door het geloof, door het persoonlijk geloof. Oh, Gerrit Gemmer zou dat ook met mij eens zijn trouwens. En de bonders neem ik aan ook. Dus daar loopt ook natuurlijk weer een scheidslijn. Maar het is op grond van je bent een verbondskind op grond van het geloof. Niet op grond van je, het verbond met Abraham zijn kind, dat zie je, ik ben niet gereformeerd genoeg. Bevestigt hij van kind tot kind. Zien ze dat bij jullie ook, Kees? Dus dan zijn jullie er ook een beetje toch wel van, ja, het zijn wel verbondskindertjes, toch? En dat is een interessante discussie. Ben ik een verbondskind door de doop of ben ik een verbondskind door het geloof? Daar ging het over met die discussie met die ouderling. Nou, voor mij is het heel duidelijk. Maar ik doop ook geen babytjes, dat scheelt natuurlijk. Ik heb wel de kans gekregen om dat te doen, maar dat is niet gebeurd.
Mag ik hier nog een korte vraag over te stellen? Nog even terugkomend over de doop in plaats van de besnijdenis. Nou, dat veel u bepaald, daar ga ik niet over beginnen.
Maar was je het mee eens, Kees? Je laat het rusten. Ja, daar kan ik wel in meekomen, maar ik zou het anders formuleren. Ik heb die doop daar niet voor nodig. Ik zou tegen zulke kinderen zeggen die in een christelijk gezin zijn groot geworden. Niet van je bent ooit gedoopt, er zijn een paar druppels op je voorhoofd gebracht toen je heel klein was. Ik zou zeggen, is dat wat je van je vader en moeder geleerd hebt? Is dat wat je thuis hebt meegekregen? Ik zou het veel meer hebben over de christelijke sfeer in het gezin en de boodschap die je vader en moeder aan die kinderen hebben meegegeven. En die kinderen overboord gezet hebben, alsof het gewoon kinderen uit de wereld waren in plaats van heel veel anders. Ik heb die doop er niet voor nodig. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 7, vers 14, de kinderen zijn geheiligd in de ouders, heb ik daarvoor niet de doop nodig om dat te onderbouwen. Die kinderen zijn dat gewoon doordat ze in een christelijk gezin groot worden. Daardoor zijn ze in zekere zin uitwendig in een afgezonderde positie ten opzichte van de rest. Als de ouders tenminste ernst maken met het christelijke geloof. Snap je? Dus ik heb die doop daar niet zo voor nodig. Ik zou die kinderen aanspreken op wat ze thuis hebben meegekregen.
Heel kort hoor. Mijn moeder zei tegen me, als ik bij jou straks later kom, het is een beetje smerig in huis en niet te veel zeuren. Maar als je nou andere wegen gaat, dan ga ik het tegen je zeggen. Ook een mooie boos. Want dat heb ik nou met die doop beloofd.
Ja, dat vind ik mooi.
Ja,
ik snap het wel, ik snap dat wel. Maar ik zou het anders formuleren, want ik verbind het niet met de doop. Ik zou tegen haar zeggen, niet ik heb je ten doop. Ik zou tegen jou zeggen, als jij mijn zoon was, Kees. Dan zou ik zeggen, niet van ik heb je ooit een doop gedragen. Dan zou ik tegen je zeggen, is dat nou wat je de eerste 18 jaar van je leven allemaal hebt bijgebracht? Dat je nou dat, snap je? Dat is verschil. Dan gaat het niet over één moment, maar dan gaat het over een hele jeugd. Dat is wat ik mee... Kinderen, vaders, voed uw kinderen op in de tucht en vermaning des Heren, zegt Efeze 6, vers 2. Dat is beslissend. Anders kan je ook heel gemakkelijk, dat geldt niet voor jouw moeder, maar dat zou je ook heel gemakkelijk kunnen denken, nou, we hebben die kinderen toch gedoopt, dus ze zijn verbondskindertjes en verder is moet. Nee, dat zou ook niemand zeggen. Was het enige. Nee, je praat daarover, want je weet heel goed, zelfs Kuiper wist dat, met die veronderstelde wedergeboorte, dat als die kinderen voor galg en rat opgroeien en dat allemaal overboord gooien, dan heeft die doop ook geen enkele betekenis gehad. Uiteindelijk, zelfs daar komt het er toch op aan, dat je je hartje aan de Heer Jezus geeft. En dat hij door zijn Heilige Geest jou zijn eigendom maakt. Gedoopt of niet? Ja, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook.
Romeinen 6 zegt het ook. We kennen natuurlijk ook een uiterste toon van de dood. Maar uiteindelijk is de dood niets meer dan met Christus gestorven zijn en begraven zijn en niet meer opstaan.
Ja. Nee, maar goed, we gaan verder niet over kinderen en grote doop, want daar wil ik eigenlijk helemaal niet naartoe. Ik wil het hebben over de... Maar het is waar, Romeinen 6 spreekt een heel andere soortige taal, ja. Maar daar beroept Paulus trouwens ook op de doop. Alleen deze mensen hadden zich op hun persoonlijk geloof laten dopen en die mensen konden daarop aangesproken worden. Wat heb je daar gedaan? En hoe ziet het er nu met jullie uit? Maar goed, dat is een andere zaak. Ik wou weten of er nog iemand met een vraag is of een opmerking. Of een berisping, afstraffing. Ga de gang. Welke van de vier wordt het?
U weet meer van geschiedenis dan ik. Hoe zat het nou precies? U zei dat u U hebt het jaar 300 genoemd, onder Constantijn. Toen er een hele nieuwe religie ontwikkeld is, begrijp ik. Dan hebt u het gehad over Augustinus. Ik weet niet in welke tijdsperiode hij...
100 jaar later.
Hoe lang?
100 jaar later. Okay. Toen was dus die hele omwenteling achter de rug. Maar er was een groot theoloog voor nodig die dat theologisch onderbouwde.
En die zei, de kerk is in de plaats van Israël.
Ja. Zijn er verschillende gereformeerde gemeenten opgevoed? Oh, dat is wel even niet misselijk, hé. Ja, in Rotterdam, vertel me wat.
Maar, dat is een belediging geweest voor de Heer God. En ook een misleiding. En we zitten nu ook in een tijd van, of altijd al geweest, van heel veel misleiding. Daarom dat Yeshua zegt, zal ik het geloof nog vinden als ik weet. En dat is zijn eigen geloof. Toen ik daar achter kwam uit de feest, toen heb ik mijn eigen geloof in de rouw gegooid. En ik heb zijn geloof gekregen. En toen die tijd, toen Augustinus van deze dingen ging prediken, is er niet van bepaalde kanten verzet gekomen dat dat een misleiding was.
Hij was zo'n reus dat als die misleiding... Hij heeft voor 400-500 jaar... Juristen zeggen dat er geen enkele grootheid is opgezet. Moet je voorstellen. 400-500 jaar pas rond... eigenlijk Thomas van Aquino, dat is rond het jaar 1200. Dat is de eerste grote reus na hem. Er was niemand die hem durfde tegen te spreken. Maar ik moet het in één opzicht voor Augustinus opnemen. Augustinus, als hij zegt de kerk is Israël, dan moet ik dat nuanceren. Want anders noemen we hem onrecht en dan noem ik Calvijn onrecht. Israël, dat is ten diepste het geheel van alle gelovigen die er in Israël gevonden werden. Dat Israël is nu uitgebreid met miljoenen niet-Joodse, wat wij dan noemen, christenen. Dus Israël is niet aan de kant geschoven. Wat aan de kant geschoven is, dat is het onbekeerde deel van Israël. Dat is Lo Ami. Maar hun gedachtegang was, en die bestaat dus nog steeds natuurlijk heel breed, dat Israël alleen maar uitgebreid is. Daarmee, die mensen wijzen ook de term vervangingstheologie af. Want ze zeggen, we hebben het nog steeds over hetzelfde Israël. Alleen er zijn een paar miljard of miljoen niet-Joden bijgekomen. En het oorspronkelijke kleine gedeelte van Joden die tot geloof in Yeshua zijn gekomen, dat zijn er maar heel weinig. Dat is dan erg jammer, maar het is in wezen nog steeds hetzelfde Israël. Daar ben ik het niet mee eens. Maar je mag niet zeggen, ze hebben daarmee Israël aan de kant geschoven. Het onbekeerde deel van Israël, dat heeft God zelf gedaan. Die noemde dat Lo Ami. Dus we moeten het ook niet erger maken dan het is. Hij heeft niet daarmee Israël aan de kant geschoven. Integendeel, hij was ook degene die zei, er komen nog vele, vele zullen in de eindtijd van Israël tot geloof komen. Het was geen haat tegen Israël. Alleen zij zaten met het probleem, kijk hier, vrede, gerechtigheid, dit is het Messiaanse Rijk. Nou, waar is dan het volk van God dat Israël genoemd wordt in de profetieën? Dat is de kerk natuurlijk, waar anders? En die Joden die zo van hardnekkig Jezus afwijzen, ja, die vallen er buiten. Maar als ze zich bekeren, mogen ze er ook bij horen. Dan worden ze weer echte Joden. Snap je? Dus je moet ook niet erger maken dan het is. Ik snap het wel. En het ging ook heel erg ver en ik ben het ook totaal niet mee eens. Maar je mag nooit iemand nog erger afschilderen dan die werkelijk is. Zo zou ik het zeggen dan. Want dat voor Calvijn gold hetzelfde en dat gold voor talloze. Luister, wie hebben de mensen, de Joden, het meest geholpen in Nederland in de oorlog? Van alle kerkelijke denominaties. Dat denk ik waren die Kuiperiaantjes. De bevindelijk gereformeerden waren te gemakkelijk met, nou ja, ik heb het zelf gehoord van een oud gereformeerde dominee. Zodra de Duitsers waren binnengevallen, waren die het officiële gezag in Nederland, de wettige overheid, wat natuurlijk flauwekul was. En dus accepteerde men geleidelijk alles wat daar van die kant kwam. Maar die Kuiperiaanen zeiden, dat is helemaal niet onze overheid, die zitten in Londen. En die hebben enorm veel gedaan voor het Joodse volk. Terwijl ze overtuigd waren van de vervangingstheologie. En ze hebben die mensen getuigd van de Heer Jezus, ze moeten zich bekeren, anders ga je verloren, ook al ben je Jood. Maar ze hadden wel vervangingstheologie aan, maar ze hadden dat Joodse volk lief. Het is heel ingewikkeld. Er zit veel aan. We hebben maar een paar dingen aangeraakt vanavond. Er zit heel veel kanten aan. Maar je kunt dus zeggen, de kerk is het ware Israël en tegelijkertijd ontzettend veel van het Joodse volk houden. De mens is een gecompliceerd wezen. Dus maak het niet erger dan het is. Oké. Okay. Ja, Kees, jij hebt het laatste woord. Eén laatste, daarna kom ik nog. Nee, dat zei ik niet.
Ja, ik citeer niet.
Nee, helemaal fout. Het is niet zo dat elke ongelovige Jood die sterft, dan vervolgens nog een tweede kans krijgt om het alsnog te zien. Zo bedoelde ik het niet. Oké, wat ik bedoelde is, ik hoop dat mijn vriend deze rabbijn de wederkomst van Christus zal meemaken. En dat hij zal behoren tot degene van wie geschreven staat in Zacharië 12 vers 10. Ze zullen zien op hem die ze zijn doorstoken hebben. En ze zullen een rouwklacht over hem aanheffen. Dan zullen vele, vele, vele de schellen van de ogen vallen.
Dan mijn vraag, is het dan niet een spanningsveld? Sta je tegenover iemand? En ja, wij moeten altijd de Heer Jezus groot maken.
Ja.
We moeten hem aanprijzen.
Ja.
Maar je kan ook denken, dat doet niet bij mijn Joodse collega. Want er wordt die boos.
Ja.
Nou, is dat dan
niet... Ja, dat is een goede vraag. Goede vraag. Er zijn twee fouten die je kan maken. De ene, en dat geldt voor moslims trouwens in zekere zin ook hoor. Als je met een moslim in gesprek komt, dan denk je, daar is flink getuige. En dan ga je meteen over alle verschillen praten. Over Jezus, die zoon van God. Dus ja, dat is wel leuk, maar dat helpt niet. Daarmee kom je die ander niet nader. Je neemt hem ook niet serieus. Je probeert niet te begrijpen hoe die ander denkt. Begin nou eens te zoeken naar het gemeenschappelijke. Dat is bij een moslim niet zo simpel. Maar hij gelooft ook in God, dat doen wij ook. Die twee goden lijken wel niet veel op elkaar, maar toch. Er zijn aanknopingspunten. Maar begin daar. En nou, denk, de ene fout is dus dat je tegen die Jood betegent. Je moet dan hier Jezus aannemen, ons gaat het helemaal niet. Nou, dan ben je gauw klaar. Dat hebben ze al 2000 jaar gehoord. En ze halen de schouders over op of ze worden er boos over. De andere fout is dat je hem over zijn bolletje gaat aaien. En dat je niet vertelt over wat jou bezielt en wat voor jou zo ontzettend belangrijk is. Wat jouw geloof is. En dan ga je dus met hem meepraten. En dat gebeurt natuurlijk ook heel veel vandaag aan de dag. Toen ik pas bij Christen voor Israël begon en er was een rabbijn uitgenodigd om te spreken. Toen ging Jaap de Vreugde, keurig hervormd de dominee, die ging naar voren in gebed. En dan was ik altijd benieuwd of hij daar nou mee ging sjoemelen. Want je kunt een heel vaag algemene gebed uitspreken waar de Joden ook geen builen. Nee hoor, verbindt u deze dingen in de naam van de Heer Jezus. Hij helemaal, en dat wist die rabbijn ook. Ze kwamen er rond vooruit waar ze staan. En dat moet je ook doen. Je moet het niet proberen te bepreken, je moet het proberen te begrijpen. Na 2000 jaar wordt het eindelijk tijd dat we nou eens proberen elkaar te gaan begrijpen. En dat is sinds de Tweede Wereldoorlog gelukkig op gang gekomen. Maar we hoeven hem ook niet over zijn bolletje te aaien, alsof hij helemaal oké is. Nou, hij is niet oké. Hij heeft nog een bedekking op zijn aangezicht. Hij ziet Jezus nog niet. Nou, daartussenin moet je proberen een weg te vinden. Dat heet samen praten. Dat heet samen proberen verder te komen. Maar daarbij mag je... Zoals ze daarbij ooit aan mij vroeg, geloof je dat als ik niet in Jezus geloof, dat ik dan voor eeuwig verloren ga? Nou, die eerste groep die ik noemde, die zou meteen zeggen, ja, je gaat voor eeuwig verloren. De tweede groep die ik noemde, die zou zeggen, nee hoor, dat valt best mee hoor, en het komt wel goed met jou. Ik vond het wel moeilijk op dat moment, wat moet ik nou zeggen? Dus, wat hè? Ik weet, er waren uren gepraat. Uren gepraat. Jaap van de Vreugd zat er ook bij. Henk Binnendijk zat erbij. Uren gepraat. En tenslotte, toen kwam dit eruit. Deed je dat ik even verloren ga? Toen zei ik, God kent je hart, zei ik tegen hem. En ik lees in Romeinen 2 dat als jij oprecht zoekt naar God, oprecht zoekt naar gerechtigheid, dan behandelt hij jou niet naar de blinddoek die je mogelijk op hebt, maar naar de oprechtheid van je hart. Maar ik zeg je één ding. Ik zeg, daarvoor ben ik een christen. Dat zou je van moeten accepteren. Als de Heer jouw genade aanneemt, zal het alleen zijn op grond van het werk van de Heer Jezus. En is het alleen maar mogelijk, niet door je eigen verdiensten, maar door de kracht van de Heilige Geest.
Dus dan heb je er zelf geen zicht op, en je
precies. Maar, dus, daarmee gaf ik dus wel een openlijk getuigenis. Ik heb hem niet over zijn bolletje gehaald. Maar het eind van het gesprek was wel dat we elkaar in de armen vlogen. Dat is met nog niet zo gek veel rabbijnen in het leven gebeurd. Trouwens, met de meeste van jullie ook niet. Maar dat was heel mooi. Want we begrepen, we zitten ten diepste op dezelfde golflengte. En dat is heel, heel bijzonder. Want hij weet, ik ben een christen, daar mag ik toch rond van uitkomen. Maar dat hoeft niet constant, hoeven die verschillen aan de orde gesteld te worden. Als ik met een gereformeerde bedoel te praten, dat staat wel veel dichter bij elkaar. Maar dan ga je toch ook niet meteen over de verschillen praten. Ja, wat gereformeerde. Zo gaan we niet met elkaar om. Bovendien altijd ook in het besef dat je altijd van elkaar kan leren. Als wij samen praten, die Jarabijn en ik, hij stelde voor dat we dat nou via Skype of Zoom gingen doen, maar ik ben niet zo technisch aangelegd, dus ik zie dat niet zo zitten. Maar hij wil maar blijven discussiëren met mij. We hebben vele uren gediscussieerd. En ik leer altijd van hem. Hey, wat is en hij leert altijd van mij. Hij zei, dat heb ik nooit gezien. Oh, is dat leuk? We hebben het over dezelfde tenacht. En we leren van elkaar. Want we accepteren elkaar, we hebben elkaar lief en we weten ook van de verschillen. En daar winnen we geen doekjes om, maar we accepteren dat. En afgelopen jaar zou ik hem bezocht hebben in Jeruzalem, maar het ging niet door. Ik weet niet of corona dat nog toelaat, maar dit jaar ziet het er ook niet zo geweldig uit. We will see. Dus dat is de twee wegen. Niet meteen over de verschillen beginnen. Ook als je met een gereformeerde praat, als je met een katholiek praat. Met katholiek hetzelfde. Je hebt die poos en berieren. Kom op, zeg. Hey, laten we het eerst eens kijken of die andere een broeder in Christus is. Laten we dat eens proberen uit te vinden. Ik weet dat ik... Ik kan nog net. Dat ik student was en kreeg niet alles van mijn vader betaald. Ik moest zelf ervoor werken. Dus ik werkte in de mensa, in de keuken om af te wassen. En weet ik het allemaal. Dat was een katholieke jongen. Ik weet helaas zijn naam niet meer. Ik vind het zo jammer. Het was de eerste keer dat ik een katholiek tegenkwam die echt van de Heer Jezus hield. En die relatie met hem had. En dat ontroert me als ik nou nog aan denk. Want ik keek in zijn ogen op het moment suprême toen het ging over wat voor ons allebei het belangrijkste en het diepste en het wezenlijkste is. Nou, op dat moment valt alles weg. Dan gaan we het de andere keer hebben over de Maria leren en over de pauze en over al die dingen meer. Maar op dat moment waren we even broeders in Christus. En als je dat niet kan zien, als alleen je eigen club de waarheid in pacht heeft, ja, dan wordt het wel droevig. Ik herinner me dat op toen mijn wandeltocht naar Santiago de Compostela in 2004... kwam ik bij de nonnetjes in een klooster en daar hadden ze een bidstond. Ik dacht, nee, dan zullen we dit hebben, zeg. Want ik was de enige protestant altijd onderweg. En er was een heel stel Frans-katholieken, zeer vrome mensen, die daar vrij gebeden hebben. Zo liefelijk, zo mooi. Met die nonnetjes eromheen. En we hebben daar samen een bidstond gehouden met katholieke broeders. En dat was schitterend.
Maar ik heb een heleboel bezwaren tegen hun leer, hoor. Ja, dat moet wel eventjes duidelijk gesteld worden, natuurlijk.
Maar soms maakt dat er niet uit. Is dat helemaal niet relevant. Dus dat is heel belangrijk, dat je leert oog te hebben voor het overeenkomstige, het gemeenschappelijke. En dan wacht je de tijd af of je eens een keer kan praten over de verschillen. Dat doen we dan ook wel eens een keer. Dus wat valt voor mijn Joodse broeder, noem ik hem dan toch maar. In de breedste zin van het woord, dat geldt net zo goed naar mensen van heel andere christelijke oriëntatie. Dat heb ik wel moeten leren, want in het begin was ik een vechtersbaasje. Maar misschien nog wel eens een keer. Maar belangrijk is dat je je broeders en zusters overal leert te onderkennen. Ook al hebben ze dan heel andere opvattingen. Ik vertel altijd graag van een vriend van mij die tractaten verspreidde op het Belgische platteland in de tijd dat België nog katholiek was. Nu zijn ze niks, zoals dat heet. En hij gaf een traktaatje aan een boer op het land, die was bezig en die keek daarnaar. En ineens zei hij met stralende ogen, dus gij hebt ook dit in Jezus lief. Nou, die broeder stond paf. Hij wou die man bekeren. En die man zei met stralende ogen, dus jij houdt ook van die Jezus. Ja, dat doen we allebei. Kom hier, man. Dus heerlijk is dat. Een andere keer gaan we het weer hebben over alle verschillen, ja.